Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen, waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Dat heeft ons al in heel veel landen gebracht en in elk land, hoe moeilijk ook, was het nog wel goed ondernemen. Maar deze week wordt het wel heel moeilijk, want we gaan naar een land in oorlog. Ik praat erover met Wouter Hazekamp van Bijenbaas en vanuit Moskou Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine. En we gaan dit keer dus naar Stefania,
mamo, mamo, Oekraïne. Het land waar begin dit jaar de hel is losgebarsten.
Goedemorgen, het is op dit moment 24 februari 2022. Donderdag, 6:04. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard aan Oekraïne.
Maar waar Poetin dacht dat hij de Oekraïners wel even in een paar dagen plat kon walsen, daar was de bevolking zelf vastberaden om het land te verdedigen. Onder de bezielende leiding van een standvastige president. De solidariteit met Oekraïne is groot. Overal in Europa ontstaan hulpacties. Zelfs het Eurovisie Songfestival wordt een statement voor Oekraïne. Het neemt niet weg dat de situatie in Oekraïne nog altijd hopeloos is. En als het dan ook nog over zaken als kernwapens gaat, kun je daar best een beetje somber van worden.
De discussie die we nu voeren is een discussie waarvan ik had gehoopt dat we hem nooit meer zouden hoeven voeren.
Exact. En als analist kan je dan niks anders doen dan gewoon intellectueel eerlijk de conclusie maken dat het heel gevaarlijk is.
Ja, dat vind ik ook, ja.
De beste remedie, niet bij de pakken neerzitten. Want zelfs de Oekraïners doen dat niet. En er zijn vele manieren waarop we ze kunnen helpen.
Wouter, jij bent de ondernemers gaan helpen in Oekraïne. Daarover straks meer. Eerst maar even bij je baas. Wat doen jullie precies?
Bijenbaas is eigenlijk een uit de hand gelopen natuurbeschermingsproject. Waarbij mijn dochter op een dag thuis kwam en zei het gaat slecht met de bijtjes. En ik dacht, nou, dan gaan we bijtjes houden in de achtertuin. Dat ging vrij aardig en bijen blijken best veel honing te geven. Dus toen hebben we er maar een business van gemaakt. En met als doel eigenlijk om het probleem waar bijen mee kampen, namelijk gebrek aan biodiversiteit, om dat op te lossen.
Ja.
En dat doen we door voor elk potje wat we verkopen een vierkante meter grond aan te schaffen. Inmiddels hebben we meer dan 1000 bijenkasten in Nederland. En kunnen dus elk jaar een best een stukje natuur creëren.
Ja.
Vaak van oude productiebossen of een verlaten weiland. Wat we om kunnen zetten naar natuur.
Ja, die 1000 kasten kan jij niet met kwijt in je tuin. Ja, ik weet niet hoe groot jij woont, maar dat wordt lastig.
Niet zo groot helaas. Maar nee, die zijn verspreid over alle provincies in Nederland. Zodat we ook overal lokale honing kunnen verkopen.
Ja.
En in tegenstelling tot de honing die je vaak in de supermarkt vindt, kun je dus onze honing traceren tot de specifieke locatie waar die vandaan komt.
Ja. Ik weet iets van bijen. Dat komt omdat mijn vader hobby imker is. Mijn neef Niels die werkt toevallig bij jou. Maar voor de mensen die niks met bijen hebben, wat maakt het zo mooi om met die dieren bezig te zijn?
Nou ja, bijen zijn natuurlijk eigenlijk aan de ene kant simpele insecten. Maar gezamenlijk met in een volk van 20, 30, 40.000 bijen zijn ze ineens vrij intelligent.
Ja.
En hebben allerlei fantastische strategieën om te overleven en succesvol te zijn. En we vonden het ook wel lollig hoe bijen beslissingen nemen. Iedereen denkt natuurlijk, er is een koningin en een organisatie daaronder. Maar het werkt precies andersom. Dus de werkbijen beslissen wat er gebeurt en de koningin volgt.
Ja.
En dan kan je natuurlijk leuke analogieën met de businessorganisaties aan vastknopen.
Ja, heel goed. Dan komen we zo meteen op. Jeroen, de vaste BNR-luisteraar, die kent jou. Jij hielp ondernemers die naar Rusland wilden gaan. Maar door de oorlog in Oekraïne is alles veranderd. En startte jij met Lifeline Ukraine. Kan je wat vertellen hoe je daar zo op bent gekomen?
Ja, niet zo'n mooi verhaal als wat Wouter zojuist vertelde. Weet je, de oorlog begon op 24 februari, zoals we net nog hoorden. Mm-hmm. De eerste paar dagen zijn we in pure crisismanagement modus geweest om als bedrijven proberen te overleven. Maar toen op een gegeven moment, toen stuitte de oorlog me zo tegen de borst dat ik zei van ja, ik moet wat gaan doen. En toen heb ik mijn boot in Nederland te koop gezet. Op LinkedIn deed ik dat. Die post had 60.000 views binnen 2 dagen. Maar niemand wilde die boot kopen. Toen dacht ik van ja, dan moet ik toch wat anders gaan doen. En toen ben ik al mijn hele netwerk van vrienden en bekenden in Nederland gaan bellen. En binnen 2 dagen hadden we de eerste 120.000 euro bij elkaar. En stuurden we begin maart de eerste vrachtwagens naar Mykolaiv toe. Zwaar onder beschietingen leefde en bestond en nog steeds overigens. Dus het was niet zozeer dat ik... ik had eigenlijk geen keus om het niet te doen. Hè. Ik spreek de taal, ik ken Oekraïne. Mm-hmm. Ik weet hoe de hazen lopen. Ik heb toen met mijn zakenpartner en mijn vrouw Svetlana afgesproken dat zij de hele afwikkeling van de bedrijvigheid gaat doen. Want we hebben ook meteen op het dag van het uitbreken van de oorlog gezegd van... Hier zijn we het principieel niet mee eens en we trekken ons terug uit Rusland. Dus zij doet de hele zakelijke kant en ik heb me op Lifeline Oekraïne gericht. En dat is allemaal wat uit de hand gelopen.
Ja, je zegt wat uit de hand gelopen, dat Lifeline Oekraïne. Want je hebt dus eerst al een vrachtwagen met hulpgoederen het land ingekregen. Nu hou je met kachels bezig?
Nou ja, de ontwikkeling is zo geweest. We stuurden de eerste vrachtwagen en toen kwam de tweede, de derde. Tot het eind van dit jaar zullen we denk ik zo'n 54 vrachtwagens met... dus 22 tons vrachtwagens met humanitaire hulp die kant op sturen. Deze week gaan er alleen al 7 vrachtwagens weg. Toen op een gegeven moment zeiden we van ja, we moeten wat anders gaan doen. Toen zijn we begonnen met het ondersteunen van vrouwelijke ondernemers in Oekraïne. En toen zagen we dat die koude winter eraan kwam. Dus toen hebben we gezegd van ja, we moeten dan ook nog iets verzinnen voor die koude winter. En ik ben 4,5 maand in de afgelopen 9 maanden oorlog in Oekraïne geweest. Ik heb veel verwoesting daar gezien. Ik ben bij veel mensen thuis geweest waar echt de plasticfolie voor de ramen hangt. Waar de wind en de regen en nu de sneeuw door het dak naar binnen komt. Dus ik dacht van ja, wat moet ze daar hebben? Kachels. En toen zijn we met een grote groep vrijwilligers in Nederland een GoFundMe-pagina begonnen om geld binnen te halen voor die kachels. Dus we zeiden van ja, weet je, als je het kunt veroorloven om 1 energietoeslag die van november of van december te doneren... Aan de aankoop van een kachel in Oekraïne. Ja, dan kun je met 1 energietoeslag kun je een Oekraïns gezin warm de winter doorhelpen. Dus dat is nog een van de vele acties die we hebben gedaan. Ja. Of waar we nu middenin zitten.
Ja. Ja, je belt ons nu in vanuit Moskou. Ik zei het aan het begin van de uitzending. Kun je dit zomaar vanuit Moskou regelen? Maak het de Russen het je niet moeilijk?
Nou, op dit moment voel ik me veilig, want ik heb net een heerlijke lunch gehad met de Nederlandse ambassadeur hier op de ambassade in Moskou. Dus ik sta hier zo veilig als het nu kan binnen de muren van de Nederlandse ambassade in Moskou. Maar ja, normaliter zit ik gewoon in mijn appartement in Moskou, 4,7 kilometer van het Kremlin vandaan, dus van... Het echte hol van de leeuw. Ja. En ja, weet je, het is veilig zolang als het veilig is. Je weet het niet op welk moment ze aan de deur komen kloppen. Het wordt me niet lastig gemaakt nu, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, je weet niet hoe lang dat nog zo blijft.
Nee. Wouter, jij zag een oproep van Jeroen en je dacht, ik kan helpen. Maar dan is de vraag, wat kun je met bijenbaas doen voor Oekraïne?
Nou, in het algemeen kan je wat doen voor IMKES. En we waren al begonnen om in Zuidoost-Europa te kijken wat we konden bijdragen. Bijvoorbeeld in Moldavië, zeg maar het armste land in de regio. Ja. Er zijn vrij veel mensen die bijhouden, maar geen van die mensen verdient er eigenlijk een living income mee. Dat Moldavië-verhaal, dat strandde natuurlijk door de oorlog. En toen kwam Jeroen in beeld en die zei, ik ken hier ook IMKES en die zijn of verhuisd. Vanuit een frontlinie naar een iets veiliger stukje van Oekraïne. Maar hebben geen spulletjes meer, soms geen bijen meer. Anderen die zaten wel op plekken waar ze door konden gaan, maar raken hun honing niet meer kwijt. Er is van alles te doen. Dus we dachten, laten we eens gaan kijken.
En dan ben je naartoe gereden met een bestelbus vol met bijenkosten?
Nee. We hebben eerst wel wat spulletjes opgestuurd met de vrachtwagens van Jeroen. Maar we zijn gewoon gaan kijken wat die mensen nodig hadden. Dus ik ben gewoon met mijn eigen auto, die gelukkig wel 4-wielaandrijving heeft, via Polen naar Oekraïne gereden. Heb Jeroen opgepikt en zijn toen een paar dagen door Oekraïne gaan rijden. Hebben een aantal IMKES bezocht. Ja. En die hebben heel verschillende behoeftes. De ene die zoekt... spullen en wat financiering om in het voorjaar weer volop te kunnen starten. De andere zit op een honingvoorraad van afgelopen seizoen en er komt niemand meer aan de deur die het wil kopen.
Ik ben nog nooit in mijn leven, Wout, in een oorlogsgebied geweest, maar hoe is het? Het is echt een open deur, maar hoe is het om daar dan zo binnen te rijden en dat met je eigen ogen te zien?
Nou, ik denk dat het makkelijk overschat is hoe oorlogachtig oorlog is. Want aan het front is het natuurlijk de helle paarde. En als er raketten uit de lucht komen, is ook niet best. Maar grote delen van het land, daar gebeurt natuurlijk niet heel veel elke dag.
Ja.
En sterk nog, toen wij naar binnen reden in Lviv, hadden we net een luchtalarm achter de rug. Maar een paar uur later zaten mensen weer op de terrasjes gewoon te eten. En wij ook dus. En af en toe dan gaan de sirenes af en dan haast iedereen zich naar een veilige plek.
Ja.
Maar we zijn natuurlijk niet in het stuk geweest waar de kapotgeschoten tanks en de loopgraven zijn.
Maar jullie zijn wel in de buurt van Odessa geweest. In die regio is hard gevochten.
Ja, we zijn heel ver naar het zuiden gereden. Net naar richting Mykolaiv en Nieuw-Odessa. En daar mensen hebben daar wel allemaal tragische verhalen. Wat nog niet betekent dat je zelf meteen van alle kanten beschoten en aangevallen wordt.
Nee, maar dat kan vaak net zo heftig zijn natuurlijk, die verhalen aanhoren.
Ja, dat is verschrikkelijk. Dus dan is zeg maar het bieden van hulp, zoals Jeroen net zei, is niet meer iets waar je eventueel voor kan kiezen. Maar je moet dat doen als je daar bent en als je die verhalen kent en je kent die mensen.
Ja, voelde je veilig daar?
Ja, eigenlijk wel. De vraag is, wat is dan veiligheid? Maar de statistiek zit natuurlijk, die werkt erg in je voordeel. Ze schieten 100 raketten af op een dag en 83 worden uit de lucht geschoten. Er vallen er 17 neer en er wonen 40 miljoen mensen. Ja. Dus de kans dat die op jouw auto landt is niet zo heel groot.
Nee.
Maar je moet natuurlijk wel wat dingetjes doen. Dus bijvoorbeeld, zodra de luchtalarm is, gaan de tankstations dicht. Daar moet je dan niet koffie gaan drinken. En bijvoorbeeld, als je een kolonne ziet rijden richting het zuiden met militaire voertuigen ervoor en erachter, dan kan je ook beter even wachten tot die voorbij zijn.
Wereldveroveraars.
Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Deze week zelfs in een land in oorlog, namelijk Oekraïne. Jeroen Ketting die helpt daar met Lifeline Ukraine. En Wouter Hazekamp is een van de deelnemers die Oekraïnse imkers, moet ik zeggen, opnieuw helpt te beginnen. Ja, Wout, je gaat daar imkers dus helpen om hun werk weer te kunnen doen. Dan kan je ook gelijk afvragen, wat heeft dat voor zin in een land dat helemaal aan puin is geschoten? Je zal die vraag vast wel vaak krijgen van, waarom ga je daar naartoe als het zo uitzichtloos is?
Ja, ik geloof niet dat het uitzichtloos is. Dit houdt op een dag op, maar al gaat het jaren duren, die mensen moeten gewoon doorgaan. Die hebben een bestaan en een inkomen en een familie. En ik bedoel, de scholen gaan gewoon door. Het leven gaat door. En als wij daarbij kunnen helpen om te zorgen dat ze dat op een enigszins acceptabele manier kunnen doen, of dat nou is om warm de winter door te komen, of om perspectief te hebben voor hun bedrijfje voor de komende jaren.
Ja,
ja dan moeten we dat gewoon doen.
Ja, Jeroen, het is ook best wel een lastige klus. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. Jij probeert dan kachels naar het gebied te brengen, maar het maakt jullie werk er niet veel makkelijker op, hè?
Nee, dat zeker niet. En die stroomsituatie, maar ook de situatie met internet, telefoonbereik en dergelijke is de afgelopen weken enorm verslechterd. Terwijl wij juist de afgelopen weken enorm veel meer hulp zijn gaan sturen. Dus we merken echt dat er nu gewoon een bottleneck optreedt. Hè. We kunnen maar 1 of 2 uur per dag met onze mensen in Oekraïne contact hebben. Omdat die... Die proberen dan van de ene naar de andere plek te rijden om ergens internet te vangen of ergens een telefoon op te laden. Dus dat is heel lastig. Dan zie je ook dat we hebben ook nog een kerstmandenactie. Die kun je op de site van lifeline-ukraine.org kun je die ook zien. Dus waarmee we kerstmanden geproduceerd door de Oekraïense bedrijfjes. Kunt kopen in Nederland, maar die moeten we nog wel geproduceerd worden. Dus een van die producten in die mand, dat zijn 2 mooie glazen, een beetje Murano-achtig glas. Die worden geproduceerd in de enige nog over zijnde glasblazerij in Lviv.
Ja.
Maar die hebben nauwelijks gas, die hebben geen stroom, die kunnen nauwelijks produceren. Dus die draaien nu letterlijk shifts van 24 uur om maar iedere keer dat momentje te pakken wanneer er weer stroom is. En dan kunnen ze weer een paar glazen blazen. En dat zie je dus over de hele linie in de hele economie zie je dat gebeuren. Dus dat maakt het heel moeilijk. Om nog even terug te komen op je vraag. Hè, je zei van oké, heeft het wel zin om nu in oorlogstijd die bedrijfjes te helpen? Wat ik in de afgelopen 9 maanden heb geleerd, is dat als je hulp brengt, is de aandacht die de mensen ervaren is net zo belangrijk als het hulpgoed dat ze krijgen. De reacties die ik de afgelopen 9 maanden in Oekraïne heb gekregen, zijn meer van, oh, wat fijn dat we niet vergeten zijn. Oh, wat fijn te weten dat er nog aan ons gedacht wordt en dat we niet alleen zijn. En dat is ook met het geven van hulp. Het is vanuit Nederland belangrijk om niet alleen geld te geven of niet alleen te storten. Het is ook belangrijk om wat te doen. Het is ook belangrijk om iets te doen en Oekraïners te betrekken bij de hulp. Ja. Die je levert. En dat is ook een van de redenen waarom Wouter en ik ook in januari weer terug zullen zijn in Oekraïne. Om nog meer bedrijven te motiveren om toch de rug recht te houden en door de oorlog heen te stappen.
Ja, het is ook perspectief bieden natuurlijk. Dus wat je zegt, je kan wel hulp geven en geld, maar ze perspectief geven, dat geef je ze door te ondernemen. En dan vraag aan Wouter, want je hebt ze daar leren kennen. Zijn Oekraïners ook een beetje goede ondernemers?
Nou, die zijn er vast en zeker. Maar gemiddeld zijn ze denk ik wat minder ondernemend en wat meer van de status quo dan in Nederland. Dus we kunnen ze soms ook wel op ideeën brengen of wat dingen leren of iets aan de hand doen, waardoor ze zeggen, oké, dan ga ik daar me oprichten of daar energie in stoppen.
Ja.
En een van die dingen is bijvoorbeeld, imkers houden in Oekraïne bijen. In andere landen doen imkers misschien veel meer. Hè. Die verwerken ook honing en die stoppen het in potjes. En die proberen wat waarde te onttrekken aan alle andere stappen in de keten. Nou, in Oekraïne is dat wel iets nieuws voor ze.
Ja. Ja, Jeroen, merk je ook dat het een oud-Sovjet-land is? Als in dat het soms lastiger is met samenwerken?
Ja, absoluut. En wat dat betreft zie je en Oekraïners zullen daar niet blij mee zijn, maar je ziet wel veel parallellen tussen wat ik de afgelopen 28 jaar in Rusland heb gezien en wat ik in Oekraïne zie. Toen Wouter en ik bij die imkers aankwamen, dan zie je dus, en Wouter kon dat beoordelen, dat technisch weten ze echt wel waar ze het over hebben. Hè. Dus ze kennen de essentie van hun activiteit wel. Hè. Wouter had daar qua basis niet zoveel aan toe te voegen. Maar bedrijfsvoering, marketing, logistiek, financieel management, al dat soort zaken, daar zijn ze echt heel, heel zwak in. Dus het zijn grotendeels wat je ziet, ook de middengrote bedrijfjes, hè, de MKB-bedrijfjes, dat zijn vaak informele ondernemers die iets heel goed kennen en kunnen. En daar ligt hun kracht. Maar dan zie je dat qua operationeel management, financieel management, marketing, Engels wordt er vaak niet, er wordt er bijna niet gesproken.
Nee, dat was mijn volgende vraag. Van wat spreek je daar dan?
Nou ja, ik spreek dan daar mijn Oekraïens. Dat is een beetje restaurant Oekraïens. voor Wouter was dat heel indrukwekkend misschien. Maar
ja, ik was niet zo onder de indruk.
Hij was niet zo onder de indruk. Hij zei mij in de auto wat anders. Maar goed, dan zit je 6 dagen met elkaar in de auto en dan moet je toch wat aardigs tegen elkaar zeggen af en toe. Maar, grapje. Maar ik kan mijn Russisch is vloeiend. Dus als ik uitleg wat mijn achtergrond is, dat ik 9 maanden lang bezig ben geweest om Oekraïne te helpen, en dan vraag ik van, vind je het een probleem om Russisch te spreken? Dan zeggen de meeste Oekraïners van, nee, prima, dan spreken we Russisch. Sommigen zeggen dan van, ja, nee, het moet Oekraïens zijn. Ja, en dan antwoord ik in de zin van, joh, met mij kun je Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Russisch spreken. Oekraïens zit er helaas niet tussen nog op dit moment. Maar ja, je hebt sinds de Oranje Revolutie in 2004 en zeker sinds de Maidan-demonstraties in 2014 de kans gehad om Engels te leren. Praat met mij dan maar Russisch als je geen Engels praat. Dat is dan jouw probleem.
Ja.
En dat zie je wel bij die. Hè? Dus de houding is vaak wel een beetje van een klein kind. Ik wil alles, maar ik wil er niet zoveel voor doen. En dat is wat ik met die 14 bedrijfjes ook wel merk. Dus je moet ze echt, je moet als een soort van mentor bijna boven hangen om ze iedere keer weer naar die volgende stap te duwen. En dat is denk ik ook waar Wouter aan refereerde, dat je als wij nu op zouden houden met die imkers, dan valt het allemaal stil. Dus je moet blijven duwen en trekken. En dat is dan toch nog die de heritage, de erfenis van die Sovjet-tijd.
Ja. Ook in tijden van oorlog kan een cultuurverschil aan de oppervlakte komen.
Cultuurclash.
Wouter, wat is iets vreemds dat jou in Oekraïne is overkomen?
Ja, iets vreemds. Ja. Aan de cultuurkant?
Ja.
Nou, wat mij wel opviel is dat de mensen nogal flegmatisch zijn. Dus in Nederland zijn we altijd ergens heel erg voor of heel erg tegen en overal druk mee. En, ja. Maar die Oekraïners zitten in een heel extreme situatie en toch zijn ze allemaal redelijk flegmatisch. Als in het overkomt ze. En hun oplossing is dan vaak, nou ja, ga ik wat harder werken. Bijvoorbeeld als ze geen inkomen kunnen verwerven. Ik denk ook dat misschien dat Rusland zich daarop verkeken heeft. Die dacht, ze laten het zich allemaal maar overkomen. En net deze ene oorlog was misschien een stapje te veel voor de meeste Oekraïners. En nu zijn ze gaan vechten. Maar het valt me op dat mensen enorm kalm zijn. En accepteren dat ze nu in een gekke situatie zitten. En wel bereid zijn om er wat voor te doen. Maar niet zo... Ja, niet zo extreem als je misschien andere landen zou verwachten.
En een houding, een cultuur die het eigenlijk dan best wel makkelijk maakt om daar naartoe te gaan, te ondernemen.
Ja, zeker. Ze zijn ook allemaal bijzonder, nou, wat Jeroen net zei, bijzonder blij dat we er zijn. En er is alle ruimte om met iedereen te praten. En je krijgt van allerlei mensen hulp en tips en weer andere contacten. Maar tegelijkertijd verwachten ze wel dat een beetje dat jij degene bent die de energie in stopt.
Ja.
En wachten ze zelf een klein beetje af. Maar want Jeroen zei net, ze doen dan niet zoveel moeite. Maar wat mij opvalt toen ik begon te praten met Oekraïners toen ik terug was, ging alles in het Oekraïens en moest ik Google Translate veel gebruiken.
Rijkt dat heel handig, meneer Huis.
Super handig. Maar inmiddels krijg ik ook allerlei appjes en berichtjes in gebroken Engels. En die mensen hebben blijkbaar wel geluisterd naar Jeroen en zijn wel Engels gaan leren.
Oh, wat goed. Ja. Hey Jeroen, wat is jouw grootste cultuurclash in Oekraïne?
Nou, ja, niet zozeer een clash. Hè. Ik ben natuurlijk 28 jaar Rusland gewend. En if you can make it there, you can make it anywhere, zou ik bijna zeggen. Maar ik zie wat aardig is om de verschillen tussen de Russen en de Oekraïners te zien. En wat ik zie bij Oekraïners is dat in Oekraïne toch eigenlijk het individu voorop staat en de staat de tweede plek inneemt. En in Rusland is dat andersom. Hè. In Rusland is het individu echt ondergeschikt aan de staat. Het andere wat je ziet is dat... Wouter zegt dat ze zakelijk flegmatisch zijn. Maar politiek zijn ze best opstandig. Hè. Dus dat heeft ook weer te maken met het... individualiteitsbesef van die Oekraïners. Ze zijn opstandig, waarbij Russen echt alles over zich heen laten komen wat er gebeurt. En wat ik moet zeggen is dat de Russen toch meer doemdenkers zijn en eerder destructief bezig zijn. Dat zien we nu dus ook in die oorlog. En Oekraïners zijn over het algemeen wel constructief. En terugkomend op wat Wouter zojuist zei. Doordat ze voelen dat wij hen aandacht geven en doordat ze voelen dat we ze niet achterlaten, zie je dat ze dus wel proberen te bouwen en ook te bouwen aan zichzelf door dan wat gebroken Engels te spreken. Tegelijkertijd wat Russen en Oekraïnse maatschappijen gemeen hebben, is eigenlijk het gebrek aan vertrouwen. Hè. Dus als wij elkaar ergens tegenkomen in een zakelijke setting, hè, als Nederlanders, en je gaat met elkaar wat bespreken, dan is de basis gewoon dat je elkaar kunt vertrouwen. Tot het moment dat blijkt dat je elkaar niet kunt vertrouwen. Nou, in Oekraïne zie je dat die openheid, die is er niet vanaf het begin. Die moet je echt verwerven. Dus Oekraïners zijn wat dat betreft, communiceren niet heel open. Zijn veel wantrouwiger dan wij dat zijn. Bijvoorbeeld met die kerstmandenactie. Toen hebben ze nog wekenlang die ondernemers gedacht dat wij daar een enorme marge tussen gingen zetten of enorm op aan het verdienen waren. Terwijl we hebben ze 4-5 keer moeten zeggen van nee, alle opbrengsten komen bij jullie terecht. En wij hoeven er niks voor te hebben. Wij doen dit als hulp. En omdat dat wantrouwen wat er in de aard in zit. Om dat te overwinnen, dat is best een... daarvoor moet je best wat moeite doen.
Ja, Wouter, dit loopt nog wel even, deze termijn. En de hulp die Oekraïne nodig heeft, de opbouw heeft nog wel een tijdje nodig. ben je de komende tijd nog te vinden in Oekraïne? Ga je nog een keer?
Ja, we gaan zeker terug, eigenlijk zo snel mogelijk. januari. Want ja, wat we daar gestart zijn met 2-3 imkers, dat willen we eigenlijk uitbreiden naar 30-40, misschien wel meer. En we willen eigenlijk proberen om met die mensen in verschillende regio's een soort van coöperaties op te gaan zetten, zodat ze zichzelf kunnen gaan bedrijven in de toekomst. Ook richting, laten we zeggen, internationaal zaken doen. Dat die hele dat er een export op gang komt, gerund door kleine imkers in plaats van gerund door 2 of 3 grote multinationals die nu alles voor een appel en een ei opkopen.
En dan met Oekraïense honing de wereld veroveren?
De wereld veroveren met Oekraïense honing, zo is het.
Wereldveroveraars.
Jeroen, jij bent 28 jaar ondernemer geweest in Moskou. Ik heb jou de afgelopen jaren voor BNR, voor RTLZ gesproken. Voor de mensen die het nog niet weten, wat deed jij daar precies?
Ik was hier ondernemer. Ik had hier meerdere bedrijven. Een bedrijf dat handelt in industriële apparatuur. Een ander bedrijf dat operationele managementdiensten verleende voor buitenlandse bedrijven in Rusland. Dus wij deden het operationeel management van die Nederlandse en buitenlandse bedrijven die te veel omzet hadden in Rusland om er helemaal niet naar te kijken, maar te weinig omzet om hun eigen organisatie op te zetten. En die besteden dan het management aan ons uit.
Ja, het was helemaal niet de bedoeling om ermee te stoppen, want volgens mij wilde jij nog gaan uitbreiden zelfs, hè?
Nou ja, in het zaken doen is timing altijd het belangrijkste uiteindelijk. En we hebben begin februari nog ons kantoor aangekocht hier in Moskou. Dus we hadden eigenlijk, ik hoor iemand lachen daar op de achtergrond. Nee, dus we hadden goede coronajaren eigenlijk. En we hebben de inkomsten van die coronajaren hebben we gestoken in de aankoop van roerend goed van het kantoor. En dat was met de bedoeling dat we hier nog 10, 20 jaar door zouden gaan. Want de businessmodel wat we hadden, de zaken die we deden, de organisatie en de infrastructuur die we hier in Rusland hadden, die waren uniek. Mm-hmm. Toen 2 weken nadat we de handtekening onder het aankoopcontract van het kantoor hadden gezet en de centjes hadden overgemaakt, toen besloot Poetin om de wereld in de ellende te storten.
Ja, en dan kan je ook denken, ik weet dat het een principiële keuze was hoor, maar dan kan je ook denken van als die oorlog voorbij is, dan kan ik mijn werk daar weer oppakken. Maar zo zat het niet in elkaar voor jou.
Nou ja, ik geloof in wat ik altijd noem personal storytelling. Hè. Wat is het naar jezelf toe? Dus wat is het verhaal dat je later tegen jezelf, over jezelf wil vertellen? En voor mij was het heel simpel dat ik wil niet degene zijn die hier nog winst heeft gemaakt en geld heeft verdiend in het land terwijl dit regime er zit en deze oorlog plaatsvindt. Dus dat was voor mij echt een no-brainer. En als je dan eenmaal, mensen zeggen wel van, oh, maar dat was zo'n moeilijke keuze. En wat ik altijd uitleg is dat die keuze is niet moeilijk, de keuze is zwaar. Dus op het moment dat je die keuze maakt, dan is het een zware keuze, maar hij is niet moeilijk, want het ligt allemaal redelijk voor de hand en het is allemaal redelijk zwart-wit. Na 2014, na de Krim, de annexatie van de Krim, had ik eigenlijk ook die keuze kunnen maken. Nu, met perfect hindsight. Hè. Achteraf kijk je een koe in ze en je weet wel. Maar nu vind ik van, ja, ik had misschien daar toch in 2014 al principiële mee om moeten gaan. Dat heb ik niet gedaan. Maar dit was voor mij echt wel de rode lijn.
Ja, nu help je Oekraïne is dan ook uiteindelijk het doel om misschien daar te gaan wonen, om je daar te gaan vestigen?
Nee, dat niet. Hè. Ik heb 28 jaar nu in Rusland gezeten, gedeeltelijk ook. Hè. We deden ook zaken in Oekraïne. Ik vind het leuk om nog de Lifeline Oekraïne te doen. Ik vind het leuk om met Wouter die projecten in Oekraïne te doen, om te proberen. Want dat is eigenlijk ook een soortement van hulp die we leveren om inkoopcoöperaties op te zetten, zodat die lokale kleine producenten van honing, van thee, van bessen, van olie, ga zo maar door, dat ze betere prijzen krijgen. Dat vind ik mooi om te doen. Maar ik vind het ook wel leuk om, ik ben nu 51, om de komende, nou wat moet je nog? Ik moet nog 25 jaar of 30 jaar werken waarschijnlijk, om dat dan in Nederland te doen. We hebben 2 projecten nu in de stijgers staan in de Verenigde Staten. Dus ik heb eigenlijk, kort gezegd, mijn buik wel vol van Oost-Europa. En richt nu mijn blik op het Westen.
Ja, heel goed. Wouter, je hebt een beeld gekregen van Oekraïne. Beeld dat wij hier hebben is dat ze enorme veerkracht vertonen, dat ze doorzettingsvermogen hebben. Heb je dat daar ook gezien?
Ja, ik denk dat zeker zo is. Nou ja, dat valt natuurlijk niet te ontkennen als je ziet waar ze tegen moeten strijden en hoe dat gaat. Dus ja, mensen zijn een soort van opgestaan. En er is een samenhorigheid ontstaan die er denk ik voorheen helemaal niet was. Ja. 15 jaar geleden was ik in Oekraïne geweest. En vond ik het vooral een moeizaam en uiterst corrupt land. En ja. Nu schaart iedereen zich achter een leider waarvan de meesten eigenlijk een paar maanden geleden dachten, ik stem helemaal niet op die man.
Nee.
Maar nu is het natuurlijk de grote held en ja. doet het goed. En ja, iedereen trekt samen naar een gezamenlijk doel.
Dus. Ja, wat verbindt. En als je naar de toekomst kijkt van dat land, wat denk jij dan?
Ja, het is moeilijk te voorspellen. Met een infrastructuur die natuurlijk zwaar beschadigd is en misschien nog veel zwaarder beschadigd wordt, dan zal het niet zo eenvoudig zijn om daar snel weer een economische bloeiende periode te zien. Maar aan de andere kant, je ziet hoe flexibel mensen zijn en hoe gedreven iedereen nu is. En ook hoe de ogen van de wereld nu allemaal op Oekraïne gericht zijn. Verwacht ik wel dat er heel veel mogelijkheden gaan ontstaan voor Oekraïners, maar ook voor buitenlanders. En je ziet ook dat zelfs nu binnen de oorlog de wetgeving wordt aangepast om investering vanuit het buitenland veel eenvoudiger te maken dan het tot nu toe was.
Ja, Jeroen, ik hoorde gisteren Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Die zei, de wederopbouw gaat 600 miljard kosten. Ze hebben veel geld van de Russische Centrale Bank en van Rijke Russen hebben ze bevroren. Niet genoeg, ja. Maar toch een deel. Ze zeiden, dat gaan we gebruiken om het op te bouwen. Gaat dat echt zoveel geld kosten, denk jij?
Ja, zeker. Weet je, ik bedoel, dat ten eerste gaat het heel veel geld kosten. Ik ben in de afgelopen 9 maanden wel in heel veel gebieden geweest die platgeschoten zijn. En je ziet dat daar, ja, dat moet echt van de grond af aan opgebouwd worden. Het was al niet een land waar de wegen fantastisch waren en de infrastructuur fantastisch was. Wat dat betreft, zeker in Oost-Oekraïne, heb ik het, als ik daar ben, heb ik het gevoel alsof ik in Rusland ben. Dat verschilt niet zo heel veel. Dus ik denk dat soort bedragen absoluut nodig zullen zijn. Maar niet alleen voor de infrastructuur. Scholing is nodig. Ziekenhuizen zijn daar slecht. Onderwijs. Hè, dus, bijna niemand spreekt daar Engels. Dus aan het onderwijs zal gewerkt moeten worden. Dus het land zal echt een tientallen Marshallplannen nodig hebben om weer op de benen te komen staan. Tegelijkertijd geloof ik er wel in. Hè. Dat was een van je vragen aan Wouter. Mm-hmm. Ik geloof, dit land heeft een kans. En dit land verdient een kans. Hè, waarbij ik over Rusland zeg van, nou ja, de komende generaties kunnen we dat land wel vergeten. Daar komt niks positiefs meer uit, zolang wij leven. Zie ik dat Oekraïne nog aan het positieve kant van de tipping point zit. En daarom is het belangrijk dat we niet alleen die honderden miljarden naar dat land sturen, maar dat we ook het land betrekken, dat we engagen. Dus dat we dingen samen met Oekraïne gaan doen. En daarom zijn Wouter en ik ook bezig om die bedrijfjes naar Europa toe te trekken of bruggen te bouwen, zodat ze met Europese afnemers zaken kunnen gaan doen. Dat is een van de aspecten die belangrijk zijn als we ooit Oekraïne willen integreren in de Europese familie. Of dat dan de EU is of niet. Maar het leveren van geld is niet het enige. We moeten ook zorgen dat we daar zitten. Dat we samenwerken. Dat we studentenuitwisselingen doen. Dat we managersuitwisselingen doen. Dat we het land helpen om talenscholen op te zetten. En dat soort zaken. Dus het is niet alleen, wat wij op microniveau merken, is dat het gaat niet alleen om iets geven. Je moet ook iets doen met die mensen. En dat geldt hetzelfde voor het land. Hè. Dus we kunnen er honderden miljarden naartoe sturen. Maar als we er niet zijn, als we niet dingen samen op gaan pakken met die Oekraïners, ja, dan wordt het een veel langere en moeilijkere weg om weer op de benen te komen staan voor dat land.
En normaal mogen wij geen reclame maken, maar in dit geval mag het zeker, omdat het voor een goed doel is. Waar kunnen mensen doneren? Waar kunnen ze naartoe als ze jou willen steunen?
Nou, dankjewel daarvoor. De website is www.lifeline-ukraine.org. Dus Lifeline in het Engels, streepje, Ukraine in het Engels en .org. En als je op die website komt, dan kun je kiezen of je mee wil doen aan de kachelactie, of dat je mee wil doen aan de kerstmandenactie, of dat je gewoon een donatie wil doen. Maar als mensen mij googelen of Wouter googelen, dan kunnen ze ook zo bij ons terecht. Ik beantwoord dagelijks tientallen vragen van geïnteresseerde Nederlanders die mee willen helpen. En dat, ik moet zeggen, dat is wel hartverwarmend. En dat is voor mij een hele leuke manier om uiteindelijk toch na 28 jaar Rusland terug in Nederland aan te komen. Mm-hmm. Ik zie gewoon hoe ja, hoe Nederlanders bereid zijn om te helpen. En ik krijg vaak de opmerking, of ja, mensen zeggen vaak tegen me: dankjewel Jeroen dat je ons in staat stelt om iets concreets te doen. En dat is eigenlijk het mooiste wat je kunt krijgen voor dit werk wat we doen.
Heel mooi. Dit was Wereldveroveraars. We sluiten deze extra lange podcast nu echt af. Ik dank mijn gasten vanuit Moskou, Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine en Wouter Hazekamp van Bijenbaas. Volgende week zijn we er weer, dan gaan we naar Amerika.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.